Gemeente, wij hebben gisterenmorgen stilgestaan bij Galaten 5, vers 22, de vrucht van de Heilige Geest. En toen heb ik gezegd, het verschil laten zien tussen de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En ik heb ook gewezen op het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat de vrucht van de geest, dat eigenlijk een portret is van Christus. En dat Gods geest in de gelovigen nu dat beeld van de gestalte van de Heer Jezus gaat vormen, gaat uitwerken in het leven van een kind van God. Hoe meer vrucht, hoe meer je gaat lijken op de Heiland. Goed, vanmorgen dus de eerste drie druifjes die we gaan plukken van de tros. Liefde, vreugde en vrede. En die gaan we niet alleen plukken, maar die gaan we vanmorgen ook proeven. Ik begin bij de eerste, liefde. De eerste vrucht van de geest, het eerste schijfje van de sinaasappel, de eerste druif van de tros, de agape. Het allereerste, dat voor alles. Dat is het allerbelangrijkste, de liefde. Dat is het kenmerk van het christelijke leven. Er staat in de brief aan de Romeinen dat Paulus zegt dat de liefde Gods in het hart is uitgestort door de Heilige Geest. Een christen zonder liefde, dat is net als dat beeld in Rotterdam, een man zonder hart, Jan Gat. Je mist het hart en dat is dood. Als de liefde er niet in is, dan is eigenlijk alles waardeloos. En met dat ik ga spreken over de liefde, denk ik aan 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. En dan moet ik weer zeggen, als ik dan 1 Korinthe 13 lees, dat bekende hoofdstuk over de liefde, vaak een trouwtekst, uitgehaald. Dan denk ik in de eerste plaats niet aan stelletjes die trouwen, dan denk ik aan de Heer Jezus. Hij was vol liefde en dat is hij nog. De Heer Jezus is net als de liefde langmoedig, goede tieren, niet jaloers, niet verbitterd. De liefde, dat wil zeggen Jezus, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar over de waarheid. Alles verdraagt de liefde, alles verdraagt de Heer Jezus. Alles hoopt Hij, alles gelooft Hij. En de liefde, Jezus vergaat nimmer meer. De liefde staat voorop. En dan komt de rest van de acht. Maarten Luther zegt in zijn bekende uitleg over de Galaten, in zijn Galaten brief, zijn boek over de Galaten brief, die zegt eigenlijk, die liefde staat voorop en dat zou eigenlijk genoeg geweest zijn. Alle andere vruchtjes die genoemd worden zijn eigenlijk gestalten van die ene liefde. En dat is waar. Want als er gesproken wordt over blijdschap, wat is blijdschap anders dan jubelende liefde? En als er gesproken wordt over vrede, wat is dat anders dan rustende liefde? En als er gesproken wordt over langmoedigheid, wat is dat anders dan geduldige liefde? En als er gesproken wordt over geloof of trouw, wat is dat anders dan liefde op de lange baan? En als er gesproken wordt over matigheid, wat is dat anders dan getrainde liefde? Gestalten van de liefde. Dat is de echte test waaruit blijkt of je de Heilige Geest inwonend hebt in je leven, in je hart of niet. Om het eens bevindelijk te zeggen, een van de eerste gangen die Gods kinderen maken, dat is dat ze gaan zingen, God heb ik lief. Ja, dat versje kenden we al van vroeger, van de basisscholen, van de zonderscholen, van de KBC. Dan hebben we het gezongen uit ons hoofd, God heb ik lief van die getrouwe Heer. Maar als de Heilige Geest in je hart komt wonen, als de Heer Jezus in je hart gestalte gaat krijgen, dan ga je het van harte zingen, God heb ik lief. En dan krijg je Hem lief en je krijgt ook zijn woord lief. En je krijgt zijn zoon zo hartelijk lief. En zijn dag krijg je lief. Want daar krijg je voeding. En daar hoor je van Hem. En je krijgt niet alleen de Heer lief, je krijgt ook de broeders en zusters lief. En zelfs de mensen buiten de gemeente. Liefde in je hart uitgestort. Vroeger sprak ik over God, jawel. Maar er zat geen liefde in. Ik sprak over theorieën. Ik sprak over dogmatische dingen. Ik kon uren discussiëren over God op de jeugdverenigingen, maar het kwam allemaal zo klinisch, koud, hard, verstandelijk over. Ik miste de warmte. Ik had geen liefde. Maar toen dat kwam in mijn hart, toen versmolt ik. En dan ga je dat merken. Dan ga je dat merken. Dat ga je merken, dat gaat mijn vrouw merken. Niet meer praten, die dominee die kan praten als de beste. Mijn man die het toch altijd beter weet, wat hij heeft ervoor geleerd. Nee, dan gaat ze merken, er komt nou liefde in mee. En mijn kinderen gaan dat merken. En ik had de gezanten gaan dat merken. De gemeente merkt dat. Als de geest er is, is de liefde er ook. En als de geest er gaat wijken, en als dat vlees weer naar boven komt, of de wet, dan wordt het weer hard. Hebt u Galaten 5 nog voor u? Wat staat er in vers 15? Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Jullie eten elkaar op. Jullie verbijten elkaar. Jullie blaffen naar elkaar. En vers 26, laat ons niet zoekers zijn van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Oh, die Galatische christen, die waren goed begonnen, maar door die dwaalleraars, door de wet, kwamen ze weer onder een juk terecht en werd het weer hard en koud en koelde het af. En dan merk je dat ook onderling, dan ga je elkaar afkeuren en afschrijven. Nou, nog net niet afschieten, maar je gaat elkaar mijden. Zonen van hetzelfde huis aan diezelfde tafel, je mijdt elkaar. En dat kan in de gemeente zomaar gebeuren, ook in de Maranatenkerk. Ja, dat onkruid. Dat zijn die klimplantjes waar ik gisteren over had. Dat onkruid. Liefde. Oh mensen, daar zou ik een hele uur over vol kunnen praten. Als mond, liefde. En het gebrek eraan. Vorige week, mag ik je wat vertellen? Vorige week was ik in Oudorp te preken. Als gastpredikant. En daar werd ik niet vrolijk van. Ik kwam daar vroeger al vaak. Zaterdagavond kwam je dan. En maandagsmorgens dan mocht je weer weg. En dan was ik altijd bij één vrouw. Eén echtpaar, een oude echtpaar. Nou, ik ging de afgelopen zondagmorgen naar Oudorp. En dan had ik nou precies dat ene vrouwtje tegengekomen. Ik ging daar naartoe, PKN, en zij ging naar Hersteld. Een lief oud vrouwtje, diep in zwart. Maar de vreze Gods in de leven. Nou, we ontmoetten elkaar, gaf ze een hand. Ik zeg, nou, dan gaat u daarin en dan ga ik daarin. Eigenlijk een oordeel van God, hè. Weet je wat ze zei? Ach, dominee. Ze zegt, de liefde gaat gelukkig over de muurtjes heen. En dat is waar. De liefde die de Heilige Geest in je hart uitstort, die gaat gelukkig over die kerkmuurtjes heen. En dan geef je elkaar toch een hand. Ja, dat is waar. De Heer Jezus heeft gezegd, hieraan zal de wereld erkennen dat ge mijn discipelen zijt, als ge liefde hebt onder elkaar. Ja. Topprioriteit. Dat moet onze grootste ambitie zijn. Onze belangrijkste doelstelling. Dat voorop. Dat staat nummer 1 in het beleidsplan. Liefhebben van elkaar. En dat zien we ook als de Heilige Geest wordt uitgestort in Handelingen 2. Hè, dan die eerste gemeente, die komen ze bij elkaar. Is ook bereid om offers te geven. Om geld te geven vanuit het hart. Om de noden de anderen te lenigen. Om tijd in elkaar. En we zien het bij Stefanus. Wat leek die man op de Heer Jezus? Wat had hij een vrucht van de geest in zijn leven? Toen hij gestenigd werd, toen bad hij niet, o God, wreek het aan mijn beulen. Hij bad niet, o Heere, laat er twee berinnen komen en ze verscheuren die mij stenigen. Maar hij bad als zijn meester, Heere, rekenen deze zonde niet toe. Daar zie je de liefde. Ook naar buiten toe trouwens. Niet meer op jezelf gericht, niet meer gericht op je eigen gelijk, dat is vlees. Op een ander gericht. Die vrucht. Misschien nog klein in je leven, maar toch gericht op een ander. Ja. Weet je wat mij opgevallen is, gemeente? Ik heb gelezen uit Johannes 15, datzelfde Johannes evangelie. Dan spreekt de Heer Jezus ook een en andermaal over de Heilige Geest. Er staat bijvoorbeeld op de laatste dag van het feest, Johannes 7, de laatste dag van het feest, riep Jezus met grote stem: wie gelooft, en dan, en dan. Stel dat u dat nou eens moet invullen, als je in de Heere Jezus gaat geloven, dan, gebeurt er dan? En dan weet ik bijna zeker dat u allemaal zegt, als je in de Heere Jezus gaat geloven, nou dan krijg je vergeving van zonde. Als je in de Heere Jezus gaat geloven, dan worden je zonden vergeven. En weet u, dat was een eye-opener voor me, nooit gezien. Weet u dat in het hele Johannes-evangelie er geen enkele keer gesproken wordt over de vergeving van de zonde? Daar spreekt Johannes helemaal niet over. Johannes spreekt over hogere dingen. Vergeving van de zonde als begin. Weet je wat Johannes zegt? Johannes zegt, wie in de Heere Jezus gaat geloven, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste gaan vloeien. Dit zeide hij van de geest die allen zullen krijgen nadat hij verhoogd zou worden. Met andere woorden, ik heb die tekst nooit begrepen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Als je in de Heere Jezus gaat geloven, wie dorst heeft komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, stromend van levend water zullen uit je binnenste gaan vloeien. Wat betekent dat? Nooit begrepen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat als je in de Heere Jezus gaat geloven, dat je met de Heilige Geest, dit zei hij van de Geest, dat de Heilige Geest je gaat volmaken, gaat vervullen. En als je tot de rand vol bent en die geest blijft maar komen, dan gaat het overlopen. Dan gaan die stromen, die gaan uit je binnenste, die gaan overvloeien naar de ander. Dat is stromen van levend water die uit je binnenste zullen vloeien. Uit je binnenste, uit je ingewanden, uit je buik, zegt de Statenvertaling. En je binnenste, dat is je hart. In het Oude Testament trouwens ook, in het Nieuwe Testament ook, je binnenste, dat zijn je gevoelens. Gods ingewanden die rommelen van barmhartigheid, dat zit in zijn binnenste. Dat is de plek van je teerste gevoelens. Dat is de plek van je emoties, dat je bewogen wordt, deernis hebt, compassie hebt met een ander. Dat gebeurt er als de Heilige Geest, als je in de Heer Jezus gaat geloven, zegt Johannes. Dan ga je overlopen naar de ander. Dat is een bewijs dat Christus in je is. Dat is het beste bewijs dat de Geest in je is. Want de Heer Jezus was ook zo. Vol bewogenheid naar een ander. Dan ga je van mensen houden. Dan krijg je de mentaliteit van de Heer Jezus. Dan ga je op hem lijken. Niet meer op jezelf gericht, bewogen. Een dominee. Ik. Weet je wat voor dominee je moet hebben? Je moet een dominee hebben die goed kan uitleggen. Ja. Die goed kan preken. Ja. Eentje met 5 poten. Handig. Eentje die goed kan opschieten met de jeugd. Met de ouderen. Ja. Ja. Eentje die niet overspannen wordt. Nou, weet je wat voor dominee je moet hebben? Je moet een dominee hebben die liefde heeft voor mensen. Oh, wat een oefening voor mij om je lief te hebben. Heb ik dat uit mezelf? Zal ik eerlijk zijn? Heb ik dat? Nou, als het hier gaat over natuurlijke eigenschappen, dan haal ik dat niet hoor. Soms dan denk ik ook wel eens de route. Maar hier gaat het niet over natuurlijke eigenschappen. Soms heb je wel eens de neiging om die heddenstaf weg te gooien. Stop ermee. Hier gaat het over vrucht van de geest. Als je gaat overlopen, dan krijg je ook weer: ik wou u slaan. Ik wou u slaan. Ik wou er eens goed op losrammen vanaf de kansel. Maar toen ik erop stond en ik u weer zag, toen dacht ik, nee, ik ga u nou toch maar weer troosten. Dat is de liefde. Dat is de liefde. Ja, weet je wat voor ouderling, we hebben weer een ouderling nodig. Heb je het gelezen in het zondagsblaadje, we hebben weer een ouderling nodig. Wat voor een? Dat je de liefde heeft voor de mensen. En voor de rest? Of je nou rapporten kan schrijven, of die hele bak papieren kan lezen. Als u liefde hebt, dan wil ik u graag het rijtje hebben. De jeugdleiders, als je de zending in wil. Nou ja, dat is fijn om zielen te winnen voor Jezus. Hoe meer er tot bekering komen, hoe meer ik het naar mijn zin heb. Ho, wacht. Je moet eerst beginnen niet om die mensen te bekeren, om van die mensen te gaan houden. Dat is de vrucht van de geest, volgens mij. Ja. 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 Zo was het bij de Heer Jezus ook. De Heer Jezus had zo'n diepe bewogenheid met mensen in nood. De Heer Jezus had diepe bewogenheid. Hij wist dat ze hem nodig hadden. Hij had diepe bewogenheid met zieke mensen. Hij zag die zieke mensen en hij zei niet, dan moet je eerst bekeren, maar hij legde ze de hand op en hij genas ze. Mensen die psychisch helemaal, die demonisch bezeten waren, de Heer Jezus had er bewogenheid mee. Oh, wat had de Heer Jezus een gevoelig hart. Met mensen die verloren waren, die God niet kenden, die de weg kwijt waren. Ja. Bewogenheid. Nou, dat is de liefde. Ik ga naar de tweede vrucht. Dat is blijdschap. Blijdschap. Dat is de tweede vrucht. Ik ga hem eerst plukken en dan gaan we hem even proeven. Blijdschap. Weet je wat er in het Grieks staat? In de grondtekst staat er het woord chara. Zegt u niks? Charis betekent genade. Chara, dat lijkt er heel veel op, betekent blijdschap. Dus blijdschap en genade, dat is bijna hetzelfde in de grondtekst. Moet u eens over nadenken. Blijdschap en genade is bijna hetzelfde. Genade is iets vreugdevols dus. Juist. En dat is niet alleen in het Grieks zo, in de grondtekst, in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is dat ook zo, in het Hebreeuws. Genade is in het Oude Testament Hanna. Gen eigenlijk, Hanna, Gan. En daar is van afgeleid het Jiddische woord gein. Gein, zoals dat wij dat kennen in een geintje. Maar ja, dat klinkt bij ons een beetje oppervlakkig en een beetje banaal. Maar genade en gein, letterlijk, qua letterlijke betekenis. Genade en daar word je vrolijk van. Dat zit er niet oppervlakkig, bedoel ik dat. Nee, daarvoor is de prijs van het bloed te hoog geweest. Maar toch, ik ga u nog een woordgroep noemen. Moet u even aannemen dat het zo is. Het woordje verzoening in de grondtekst is het woord hileos. Nou, dat zegt u niks. Maar het woord hilariteit kent u wel. Hilariteit, dat wil zeggen iets wat, waar je om moet glimlachen. Dus verzoening, daar word je blij van. Juist. En vandaar dat de Heilige Geest een van de vruchten is. De blijdschap. Ik had het gisteren over dat lachen, hè. Dat bedoel ik niet oppervlakkig, hoor. Ik herinner mij dominee H. Hofman uit Schiedam. U hebt hem gekend. H. Hofman uit Schiedam. Nou, daar kwamen nog wel veel volk daar. Veel mensjes. En nou, er waren eens twee mensen. En die een die zei tegen de ander. Die was een beetje wettisch, denk ik. Jan, die stond een beetje te glimlachen zo. En het viel verkeerd en toen zei die een tegen die ander, als jij bekeerd was, dan zou jij niet zo lachen. En toen zei die ander tegen die een, en als jij het nog eens wordt, dan moet je eens proberen om niet te lachen. Snap je? En zo is het. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Wanneer? Wanneer de Heer het gevangen Sion wederbracht en ze verloste uit hun nood en pijn. Het scheen ons een blijde droom. Dat zingen we toch? Wij lachten en we juichten en onze tongen verhieven Heeren naam en we zongen. Nou, dat is nou de blijdschap die hier genoemd wordt. Wie genade kent, die wordt gelukkig. Echt. Geloven en gelukkig zijn, dat heeft met elkaar te maken. Hoe zit dat met de Heer Jezus? Hij was toch de man van smarten? Ja, dat is waar. Dat is waar. Mag ik met u één tekst lezen? Zoekt u er eens even op. Lucas 10. Lucas 10. En jongeren, zoeken jullie hem ook op, want ik wil graag de MBV-vertaling ook horen. Ik zal hem zelf voorlezen trouwens. Maar. Lucas 10. Wat een tekst. In Lucas 10 gaat het over de uitzending van de 70. En dan spreekt de Heer Jezus net voor vers 21. Dan spreekt de Heer Jezus over WU Capernaum, WU Bethsaida, WU Tyre. Het zal Tyrus en Sidon draaglijke zijn, het oordeel. Capernaum, Chorazin en Bethsaida hadden de Heer Jezus verworpen. Ze hadden zoveel wonderen gezien en zoveel dingen gehoord, maar ze hadden niet bekeerd. Dan spreekt de Heer Jezus het WU uit. En dan zouden we zeggen, nou, dan ben je diep teleurgesteld. Dan ben je niet in een juichstemming. En dan komen die 70 terug en die zijn allemaal blij dat de duivelen hen onderworpen zijn. En dan zegt de Heer Jezus, jullie moeten niet blij zijn dat die duivelen aan jullie onderworpen zijn, want je namen opgeschreven staan in de hemel. En dan komt het, vers 21, te dier uren, op datzelfde uur, dat hij het WU had uitgesproken en de discipelen terugkwamen. Op datzelfde uur verheugde zich Jezus in de geest en hij zei, ik dank u Vader. Nou, dan staat het hier nog een beetje gepast vertaald. Want de NBV zegt in vers 21, op datzelfde moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen van vreugde. En zei, ik loof u Vader. En eerlijk gezegd is dat een klein beetje een betere vertaling. Want het woordje verheugen, dat wil eigenlijk zeggen verheugen met vreugde gejuich. De Heer Jezus, de man van smarten. Hij was hier zo verblijd dat hij juichte en zei, ik loof u Vader. Ziet u? De Heer Jezus had die vrucht van blijdschap, die vrucht van de geest ook. Dat in volle mate. Ja. U zegt, ja, maar is de Heer Jezus nou altijd blij geweest? Toen hij naar Gethsemane ging. Hè? Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus toen blij was. Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Niet altijd. En toch kan je zeggen, toen de Heer Jezus in Gethsemane was, toen had hij wel die vrucht die erop genoemd wordt, die vrede, die vrede. Dwars door de worsteling, door de omstandigheden heen, toch, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is overgave, dat is vrede. Toch, te midden van al die omstandigheden, toch, die diepe vrede in zijn hart. Omdat hij het kon overgeven in de handen van zijn hemelse Vader. Vreugde, blijdschap. Moet dat, dominee? Moet je nou altijd blij zijn? Het gaat niet om het moeten. Het is een vrucht van de geest. Door je heen, hè? Weet u nog? Niet dat ik met een smile moet lopen. Nee, daar prikken mensen zo doorheen. Maar dat doet de geest in je. Van boven in je. Door je heen. Ja, maar er zijn ook heel veel gelovigen die dat helemaal niet kennen. Ja, dat is daar heel gelijk in. Er zijn heel veel gelovigen die eigenlijk ook zo heel veel meemaken aan omstandigheden. Die zo diep te neerdrukkend zijn. Je over je oren zit niet met de geest, maar met zorgen. Ja, dat is waar. Alleen maar verdrietige dingen. Dat is waar, dat is ook reëel. Dat klopt, daar heb je gelijk in. En toch, hè, en toch. Ik vind het zo mooi dat Paulus, als hij in de gevangenis zit, met een kapotte rug. Hij zit in de gevangenis, in Filippi. En dan wordt de Filippenzenbrief, hè. Weet je wat hij in de Filippenzenbrief zegt? Heeft hij het in elk hoofdstuk heeft het over blijdschap. En dan zit hij in de gevangenis. En dan zegt hij dit, hoofdstuk 2. Naar de omstandigheden heb ik droefheid op droefheid. Dat is reëel. Maar hij zegt ook in diezelfde brief. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u in hem. En dus naar de omstandigheden kan het droefheid op droefheid zijn. En nochtans verblijd u in de Heere. Waar kunnen we nou allemaal blij om worden? Zal ik eens een paar dingen noemen? Zullen we een handje vol zo in de gemeente werpen? In de voorbereiding las ik van een mooie zin. Zomaar even één zin eruit gehaald. Er staat in het Oude Testament en ergens deze zin. Dan komt er een bode tot Amnon. Die zoon van David. En dan zegt die bode tot Amnon. Die zegt, waarom, o koningszoon, ziet gij elke morgen er zo bedrukt uit? Nou, even los van de context en zo, maar dat zinnetje, dat trof mij. Waarom, o koningszoon, ziet gij er elke morgen zo bedrukt uit? Kinderen van God in ons midden. Als je daar Heere Jezus aan je hem verbonden bent. Als je de geest inwonend in je hebt. Als je een hemelse vader boven je hebt. Als je een kind van God geworden bent, door genade. Als je een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus bent geworden. Waarom zie jij als koningsdochter of koningszoon er dan elke morgen zo bedrukt uit? Waarom laat je je hoofd dan zo hangen? Je bent toch geen veroordeelde misdadiger, maar toch een verlost mens geworden. Toch? Is dat geen reden om je in de Here te verblijden? Waarom kunnen we nog meer blij zijn? Ach, je kan elke morgen kan je 3 vingers opsteken naar de hemel. Zo kan je beginnen. Als je dan morgen wakker wordt, kinderen, kijk je even naar je hand en dan steek je 3 vingers in de lucht. En die 3 vingers die staan voor dit en dan word je vanzelf blij. Die eerste vinger is, als ik denk aan mijn verleden, dan mag ik weten, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Heerlijk. En die tweede vinger is, als ik denk aan vandaag, dan mag ik weten dat de Heere Jezus met mij is. Alle dagen, dus ook vandaag. En die derde vinger, dat is de toekomst. Als ik denk aan de toekomst, dan mag ik weten dat alle dingen, wat me ook zal overkomen, alle dingen zullen medewerken ten goede. Alle zonden vergeven, alle dagen is Hij met mij en alle dingen zullen meewerken ten goede. Nou, is dat niet heerlijk? Weet je wie het begrepen had? Die kamerling, pas tot geloof gekomen. En die man die was gelukkig en hij reisde zijn weg met blijdschap. Die man had de Heilige Geest inwonend in zich. Het vruchtje kwam al een klein, de knop kwam al naar boven. Net tot geloof gekomen en hij reisde zijn weg met blijdschap. Iemand zegt, dominee, daar begint het toch niet mee. U slaat tegenwoordig hele stukken over op die kansel. Ja. Ja, het begint er met een droefheid naar God. Ja, daar heb je gelijk in. Dat werkt de Geest, hij overtuigt, toch? Droefheid naar God. Dat de mensen zonde gaan bewenen en beleiden, dat is waar. Ja, maar dat is maar een middel hoor. Dat is geen doel. Dat is geen doel. Het doel is de vrucht. En dat is vreugde. Dat is het doel. Ja. Ik haal nog even Luther aan. In zijn prachtige gelaten brief. Schitterend commentaar. Hij zegt, die vrucht van die vreugde, die moet maar denken aan de Heer Jezus als je bruidegom. Dan word je vanzelf wel blij. Hij is je bruidegom. Dan ga je zelf een vrolijk loflied zingen. God die haat, heeft een afkeer van droefgeestigheid. Hij haat een treurig makende leer. Hoort u dat? God haat een treurig makende leer. Droevige gedachten en woorden, daar heeft de Heer een ekel aan. En hij schept vreugde in blijdschap, want hij heeft zijn zoon niet gezonden om ons te bedroeven, maar om ons te verblijden. Het evangelie is geen overlijdensbericht, maar het evangelie is een blijde boodschap. Ik ga nu een zinnetje opnoemen en dan moet u raden van wie dat is. U raadt het nooit. Luister u maar eens. Iemand, een bekende dominee, heeft hier in de buurt gestaan. Die zegt dit. Verheugd in God door Christus binnen in je hart. Omdat de Heere Jezus je heiland en je hoge priester is. Die vreugde van binnen in je hart, zegt hij, die komt, die vertoont en openbaart zich naar buiten toe. Hoe? In vrolijke gebaren en bewegingen van het lichaam. In een blijmoedig, vrolijk gelaat. In vrolijke uitspraken van de tong en de lippen. En in blijde gezangen en lieflijke verheffingen van de keel. Hoort u dat? Welk iemand van het lichtzinnig juichend christendom heeft zoiets gezegd? Dat was die dominee uit Kralingen van de Groep. Ben die man toch gaan waarderen opeens? Hoort u dat? Dus dat is natuurlijk ook zo. Als je werkelijk vol bent, verheugd in God, dan moet dat er toch uit. Mensen hoeven toch niet aan mij te vragen, ben je nou echt blij?
Ik wil even graag horen of je echt blij bent, want ik kan het eigenlijk nog niet zo goed aan je zien, aan je merken. Nee, zo werkt het niet. Als je echt blij bent, dan zie je dat aan iemand. Dan manifesteert zich dat. En zo mag een kind van God blij zijn. Waarom? Omdat hij mag weten, oh welke vreugde een kind van God te zijn. Omdat hij verblijft zich in de verkondiging, in de voortgang van het evangelie. Als gepredikt wordt, als er mensen tot geloof komen. Heerlijk! Dan ga ik er geen meetlatje bij leggen van is het nou wel echt of niet. Heerlijk dat er mensen tot geloof komen. Kom, maak God met me groot. Als het koninkrijk wordt uitgebreid, als de zielen voor de Heer Jezus worden gewonnen, ja. Blij omdat we een allerbeste God hebben. Een goede meester, een heerlijke baas. Mooi dat dat kan, een gemeente. Buiten het paradijs, buiten het paradijs. En voor de hemelpoort, buiten het paradijs en voor de hemelpoort, hier op deze aarde, dat God in zijn genade ons naar die vreugde schijnt. En de duivel, dat is een sombere geest. De duivel die kan het niet hebben. De duivel die maakt mensen zuur en somber. Jammer dat de wereld dat nou niet herkent. Oh, zo vaak als ik echt in het buitenkerkelijke opbox en ik zeg ik ben predikant, dan hebben ze oh zo vaak van oh. Dan mag je zeker dat niet. Ik weet zeker dat er studenten zijn die studeren in Rotterdam. En je zegt dat je christen bent en dat je naar de kerk gaat. Dat je vaak dat de beeldvorming is. En als je dan zegt hoe je die zondags besteedt en zo. Dan voelen ze, oh nee, saai en strak en suf en van alles en nog wat. Dan denken ze vaak aan een droog stoppelig christendom. Humorloze preken, droge discussies, suffe samenkomsten. Dat is het beeld. Jammer. Zouden de kinderen van deze wereld nou vrolijk juichend en dansend naar de hel gaan? Het is erg dat ik het zo moet zeggen. En zouden nou de kinderen van God wenend en zuchtend naar de hemel moeten gaan? Dat is toch... Dan zeggen ze toch van, jongen, voor koning, dat lokt helemaal niet aan. Dan werpen we een smet op de eer van onze meester. Dan denkt de wereld, oh, volgens mij is dat niet leuk. Om de God van de Bijbel te kennen en te dienen. Nou, ik vind dat ook mooi in Handelingen. Daar zie je het. Als de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan gaan ze de Heer loven en prijzen. En dan komt daar die eerste Pinkstergemeente. En dan breken ze het brood. En dan verheugen ze zich met vreugdegejuich. Hoort u dat? Daar heb ik ook over nagedacht. Ze breken het brood. Dat avondmaal vieren. En dat doen ze met luid vreugdegejuich. Als wij avondmaal vieren, dat zijn de beste samenkomsten, dat is waar. Maar het gebeurt in ernst. Diepe ernst. Is dat verkeerd? Nee, dat zeg ik niet. Gaat dat tin mee om, hoor. Gaat dat tin mee om. Maar toch, als ik dan Handelingen 2 ernaast leg, dan denk ik, op zijn minst zie ik wel een verschil. Jammer dat het vaak bij ons zo... Dat het bij ons, ja, hoe moet ik het zeggen... Dat vaak bij ons vreugdegejuich wat oppervlakkig lijkt over te komen. Maar dat hoeft het niet te zijn. Dat wil ik er maar mee zeggen. Het lijkt mij heerlijk, het lijkt mij vreselijk. Als je als dochter tegen je vader of tegen je moeder zegt. Ik heb nou eigenlijk nooit gemerkt dat het geloof in de kerk gaan, een Bijbel lezen en bidden. Ik heb nou eigenlijk nooit aan u gemerkt, papa, mama, dat het u vreugde geeft. Dat is erg. Dat jullie er blij van worden, heb ik nooit gemerkt. Ik heb wel gezien dat jullie altijd trouw deden. Bidden moest, een Bijbel lezen moest, naar de kerk gaan moest. Maar jullie hebben daar dan nooit echte vreugde. Ik heb dat niet gezien. Ik heb niet gezien dat jullie er vrolijk van worden. Dat lijkt me verschrikkelijk. Het lijkt me verschrikkelijk als je dat beeld overdraagt. Altijd maar vragen, ben ik nou echt bekeerd, ja of nee? Mijn ouders hebben daar heel hun leven, ze hebben heel hun leven gedrenteld voor de enge poort. Altijd maar zich afvragen, bedrieg ik me niet en is het wel echt en is God nou begonnen of ben ik begonnen? Altijd maar die twijfel. Nee, dat hoeft voor mij niet. En dan was het avondmaalsweek. En die avondmaalsweek, daar waren ze helemaal in de war. Want ja, zonder is het avondmaal. En dan was het avondmaal zelf en dan, oh, dan heerste er zo sombere stemming in huis, want mijn ouders gingen niet, weer niet aan het avondmaal. Dat kon niet, dat mocht niet, dat paste niet, dat ging niet, daarvoor waren ze nog te werelds en al, en die sfeer. Nou, dat zit ver af van de vrucht van de geest, hè, dat snapt u. Ik hoop dat mijn kinderen, als ze later zullen zeggen, ik heb een vader gehad en een moeder gehad, die waren gelukkig met God. Dat heb ik gemerkt. Oh ja, die pastorie en zo, en die mensen en zo, dat was wel eens wat. Maar als pa of zijn ma of zijn op de plek was, dan waren ze gelukkig in God. Ja. Ik ben zo blij in wat ik in hem gevonden heb. Zoveel moois in hem gevonden. En als er een avondmaal is en hoe het ook gevierd wordt, ach. Maar dat je dan toch iets merkt, ik ken er niet van dat oppervlakkige, dat bedoel ik niet hoor. Maar dat je dan toch iets merkt van ja, dat avondmaal in die Maranatenkerk, daar was iets van heiligheid. Maar ik merkte toch dat het wel iets heel moois, iets heel zuivers was. Ik heb toch gemerkt dat er iets in zat van, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Het was toch feest. Feest. Een diepe vrede. Ik zag het aan die mensen. Ja. Vrede. Vreugde. 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 Blij. Ja. Ja, dat lokt aan. Dat doet meer dan 100 preken. Ja. Er zijn ook blokkades. Die zijn er ook. Hoe komt het dat ik nou niet altijd verheugd kan zijn in God? Dat kan soms, of vaak, omdat je meer ziet op je eigen onwaardigheid en op Gods vergevende liefde. En dan ga ik weer met mijn hoofd boven mijn eigen hart hangen en dan is het weer mis, hè? Dan is het weer mis. Dat duurt jaren voordat je dat, ja, je leert het volgens mij nooit helemaal af. Als je met je hoofd hangt boven je eigen hart en dan ruik je weer die stank die er komt uit je eigen ziel, dan gaat het weer mis. En dan ga je weer zakken. En dan zak je weer weg. De Heere behoud mij, dan moet de Heere weer uittrekken om weer op hem te zien. Dan kan ik weer blij zijn. Soms kan het dat je wegzakt en die vreugde niet meer hebt omdat je te veel topt. Omdat je te veel topt. Je hebt wel geloof, maar dat geloof is een klein geloof. Een klein geloof wil zeggen dat je groot denkt over de zorgen en klein over God. Je denkt groter dan de nood. Je denkt groter over de nood dan dat je denkt over de helper in de nood. Het kan zijn dat je bepaalde zonden vasthoudt, boezemzonden. Dat je bepaalde verborgen dingen toch niet los wil laten. En daardoor raken de kanalen verstopt, waardoor die sappen vanuit die wijnstok, weet je wel, die stroom van de geest, die sappen niet ten volle in de rank kunnen doorstromen. Het kan ook zijn omdat je een verkeerde reactie geeft op tegenslag. Ik hoor vaak van mensen, kinderen van God zeggen, jonge gelovigen zeggen, als er dan echt tegenslag komt, dan zeggen ze van, nou, God zal me wel straffen. God zal me wel straffen. En dan word je moedeloos. Van, Heere, ja, waarom? Ik snap het niet. Wat heb ik dan verkeerd gedaan? En dan word je ook weer een klein beetje bang. Van, Heere, waar is nou uw genade? God straft me zeker. Nee, God, als er tegenslag komt, dan straft God je niet. Maar dan moet je maar denken aan het beeld van de potterbakker. Hij is je aan het kneden. Om er een mooi iets van te maken. Kneden doet soms zeer. Maar hij straft je niet. Hij is geen rechter, geen beul. Die je probeert te pakken. Die je probeert te pesten. Dat doet God niet. Hij gaat tegen zijn kinderen om. En dan komt er wel eens tegenslag. Jawel. Maar God is je aan het opvoeden, aan het trainen. Aan het klaarmaken, aan het kneden. Maar het is wat anders dan straffen. Want dan verlies je je vreugde. Nou, de derde vrucht, als laatste, dat is de vrede. De vrede. De Irene staat er in het Grieks. Irene, meisjesnaam Irene. Vrede, betekent het. De shalom. De heelheid, de gaafheid. De heelheid in de verhouding tussen God en de naast. De harmonie. Blijdschap, dat is als een waterval. Maar vrede is als een rivier. Er is een kinderliedje dat zingt. Een rivier vol van vrede. En een fontein vol van blijdschap. Blijdschap, dat is iets springerigs. Dat bruist. Een rivier, peace like a river. Dat kalm vliegt. Vrede, vrucht van de geest. Dat heeft niet te maken met je karakter. Een vredelievend persoon, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Remede, het laatste wat ik u wil duidelijk maken, is dat er in de Bijbel, dat is een mooi onderscheid, wat weinig wordt gezien, moet ik eerlijk zeggen, maar een mooi onderscheid, er is in de Bijbel een onderscheid, in het Nieuwe Testament een onderscheid tussen de vrede met God en de vrede van God. Wat is het verschil? Nou, de vrede met God, Romeinen 5 vers 1, dat heeft te maken met je staat, met je positie. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God, dat wil zeggen dat je van zondaar als vijand met God verzoend wordt door de dood van zijn Zoon. En dat de vrede wordt getekend in het bloed van de Heer Jezus. Dat God niet meer op je toort en schelde, dat je door genade zijn kind bent geworden. Dat je gerechtvaardigd bent als een goddeloze. En dan heb je vrede met God. Dat is je positie, dat is je staat. En wat is dat onuitsprekelijk groot. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Dat je vrede met God hebt. Weet je wat dat betekent? Als je dan naar boven kijkt. Dat je dan mag weten, als ik naar boven kijk, dan zie ik geen grote witte oordeelstroom. Maar dan zie ik een genadetroon, niet met een rechter erop, maar met mijn redder erop. En als ik naar beneden kijk, dan zie ik een gesloten hel. En als ik achterom kijk, dan zie ik dat al mijn zonden zijn uitgewist. En als ik om me heen kijk, dan weet ik, alle dingen zullen meewerken ten goede. En als ik vooruit kijk, dan zie ik soms een glimp van de komende glorie die in de toekomst mij wacht. En als ik naar buiten kijk, hoe zegt Job dat ook alweer? Dan heb je vrede met de stenen, met het gedierte des velds. Dat wil zeggen, al zou ik struikelen over een steen, dan zou zelfs een wilddier me opeten, maar het kan me wezenlijk niet meer schaden. Dat is vrede. En als ik naar binnen kijk, dan weet ik, het is goed. Tussen God en mijn ziel. Dat is vrede met God. Dat ik gered ben voor de eeuwigheid. Ik was zonder de Heere Jezus als een duifje. Dat rusteloos rondfladderde door de wereld. En in de godsdienst en in de kerken. En ik had geen rust. Geen rust van binnen. Geen vrede met God. Totdat de Heere Jezus kwam. En hij me nam als een fladderend moe gefladderd duifje, net als Noach. En hij pakte me en hij bracht me in de ark en daar vond ik rust. Zo heeft de Heer Jezus me genomen en heeft me gebracht bij zichzelf in de ark van het behoud. En daar vond ik vrede. Dat is vrede met God. Maar weet je wat er ook in de Bijbel is? En dan gaat het hier over, dat is de vrede van God. Dat is wat anders. Vrede met God, dat heeft te maken met je positie. Vrede van God heeft te maken met de praktijk, met de stand van het genadeleven. Vrede met God heeft te maken dat je geweten tot rust gekomen is. Geen aanklagende klachten meer van de zonde. Maar vrede van God heeft te maken met je hart, als gelovige. Vrede met God als zondaar, met God verzoend. Maar vrede van God als gelovige. Vrede met God door het bloed van de Heer Jezus. De vrede van God krijg je als vrucht van de geest van Christus. Vrede met God wil zeggen geen angst meer voor de dood, geen angst meer voor de hel, geen angst meer voor het oordeel. Maar vrede van God wil zeggen dat je in de praktijk van elke dag en de omstandigheden en de moeilijkheden die je tegenkomt, dat je toch van binnen een diepe rust ervaart. In de praktijk van elke dag is het vrede. Dat je in geen ding bezorgd hoeft te zijn. Hoe de situaties en de moeilijkheden in je leven ook zijn. Hoe zegt Psalm 32 dat in de grootste smarten blijven toch onze harten in de Heer gerust. Dat is de vrede van God of van Christus. Die vrede wordt niet bepaald door de omstandigheden, maar die wordt bepaald door zijn aanwezigheid. Vrede van God. De vrede van Christus. Dat is de vrucht die hier genoemd wordt. Vorige week hebt u een preek gehoord over ook dat eigenlijk het onderscheid. Ik weet niet of u dat gezegd heeft van de voorde, maar u hebt een preek gehoord over vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Dat is hetzelfde. Vrede geef ik u, dat is de vrede met God door zijn zoendood. En mijn vrede laat ik u, dat is die vrede van de Heere Jezus. Die hij geeft aan de gelovigen, te midden van de verdrukking en de vervolging die ze zullen staan te wachten. Vrede, mijn vrede, zegt de Heere Jezus. Dat is die vrede die hij in zijn hart had toen hij op aarde was. De vrede die hij kende met zijn vader in alle omstandigheden. Zelfs toen hij in Gethsemane kroop. Ik zei al, toen kende hij niet die blijdschap, maar wel die vrede in alle omstandigheden. Hij gaf het over aan zijn vader. Weet je wie dat had in de handelingen tijd? Weet je wie vervuld was met de Heilige Geest, waar die vrucht van die vrede openbaar komt? Dat is bij Petrus in de gevangenis. Die had vrede van God. Toen hij daar lag te slapen, ik lag en sliep gerust. Aan kettingen, soldaten in de cel, voor de deur. Morgen geëxecuteerd, morgen rolde zijn hoofd eraf, was de bedoeling. En dan zie je daar die Petrus slapen in die gevangenis. Met meer vreugde in zijn hart, een andere smaak in de tijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen omgestort en neer. U bent mijn schild en wapen. Nou, dan kan je heerlijk slapen. Ik weet dat er een aantal mensen zijn hier in de gemeente die juist Psalm 3, ik lag en sliep gerust. Hij heeft die psalm gesproken. Die vrede met God door het geloof, maar ook die vrede van God als je naar het ziekenhuis moest. Als je voor onderzoek moest. Als de uitslag verkeerd was. Als je voor een operatie zat. Die vrede, dat is de vrucht van de geest. En dan gaat die vrede ook naar de medemens. Ja. Kinderen van God zijn geen ruziezoekers. Kinderen van God die houden niet van ruzie, die willen het goed maken. Dat zijn geen ruziezoekers, dat zijn vredestichters. Zover het mogelijk is. Ja. Nou gemeente, ik heb u de eerste drie vruchtjes laten zien, geplukt. En ik hoop dat u er ook een beetje wat van geproefd hebt. Liefde. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. Vreugde, een fontein vol van blijdschap. Is dat te verkrijgen? Jawel. Als de kanalen maar niet verstopt zijn. Als er maar een goede doorstroming is. En een rivier vol van vrede. Ik eindig met een gedicht. En dat gaat zo. Ranken zijn om vrucht te dragen. Grote trossen vol en zwaar. Want de landman, God de Heere, die kijkt daar elke dag weer naar. Maar ik draag geen grote vruchten. Dikwijls zijn ze maar zo klein. Soms verborgen, onderaan slechts, kan ik zo wel vruchtbaar zijn. Haal ik wel voldoende sappen uit de grote wijnstok, Heer? Zijn ze soms ineengeschrompeld, buigend naar de aarde weer. En dan het gebed, Heer, doorstroom mij heel mijn leven. Breek mij niet als dode rank, als ik toch nog vrucht mag geven. Zij alleen u daarvoor dank. Amen. We gaan zingen Psalm 92, vers 2. 92, vers 2.